En hij gooide dan ieder uur, tenminste virtueel dan in het model, ieder uur 200 stieren overboord. Dus nou, dat zijn natuurlijk datapuntjes, zijn geen echte stieren.
De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal.
Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
Welkom Dimitri Tokmetsis en Jan Daalder.
Hoi.
Hallo.
Het is een tijdje geleden alweer. Op de site staat bij jouw naam, Dimitri, leider van het datateam en stiekem een nerd. Dat heb je in het begin opgeschreven toen je hier net bij Follow the Money kwam. Maar ben je nou nog steeds niet uit de kast?
Ja, eigenlijk wel. Ik krijg er nog wel eens opmerkingen over dat het helemaal niet zo erg is om een nerd te zijn. Dus dat ik ook niet zo stiekem erover hoef te doen.
Dus dat kan je even aanpassen op de website?
Ja, dat ga ik maar eens even aanpassen. Ik ben gewoon een nerd en ik omarm het.
Heel goed. En Jan, volgens mij ben jij crisisexpert, want bij jouw bio staat dat je schrijft over de stikstofcrisis, de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis.
Ja, dat is ook een beetje, sluit ook allemaal op elkaar aan. Het is allemaal met elkaar verbonden en soms is het iets meer het een en soms meer het ander. En nu heb ik ze allemaal maar in één keer opgeschreven en dan heb ik wat meer vrijheid om mijn onderwerpen te kiezen.
Een van de leukste vragen vind ik altijd, hoe kom je nou aan een verhaal? En dat is hier ook heel mooi. Jullie verhaal begint ook echt met een bepaalde vondst, namelijk een foto die bovenaan het stuk staat van een dode koe, of eigenlijk een jonge stier in de branding van een strand. Ziet er behoorlijk tragisch uit. Hoe kwam je aan die foto?
We hebben een Slack op kantoor waar we met collega's communiceren en artikelen uitwisselen, ideeën uitwisselen of voetbalwedstrijden bespreken. En we hebben ook een speciaal kanaal, heet dat, voor klimaat en milieu. En ik geloof begin januari stuurde daar onze collega Thies Gijzel een bericht door van een Franse krant. Hij was dat tegengekomen op LinkedIn. Iemand deelde dat en dat kwam zo op zijn timeline. En hij was eigenlijk heel verbaasd over het beeld dat daar boven stond, die koe. En hij stuurde dat door en ik kan daar in ons kanaal, en dat kan ik ook wel even citeren. Ik kom net dit bericht tegen uit Frankrijk. Een koe die aanspoelt, samen met 10 anderen. Ormterk weggehaald, waarschijnlijk overboord gegooid op zee toen er iets misging. Bizar beeld. Misschien ook een startpunt voor een onderzoek naar bedrijven die levend vee op zee naar andere locaties verslepen. Nou, dat was eigenlijk al de pitch. En toen dacht ik, ja, goed gezien, Thies. Dat
waarom
gaan we doen.
Ging hij het zelf niet doen dan?
Thies is gewoon heel druk met andere onderwerpen. Die schrijft heel veel over CO2-kredieten. Dus het is ook een klimaat- en milieuonderwerp, maar net niet binnen zijn specifieke dossier.
Oké, en jij was dolblij, want dit is een heel goed begin.
Ja, ik zag precies diezelfde foto. En ik dacht, ja, vet, dat wil ik meteen onderzoeken. En daar kwamen eigenlijk een paar dingen meteen samen. En dat is dus Dimitri, die bij ons heel veel onderzoek doet naar schepen. Nou, die zijn hier. En ook oceanen. Want ik had een paar maanden eerder, zat ik ook op een schip. Namelijk de pont naar Terschelling was dat. Naar een congres
de
over duurzaam.
De pont naar Terschelling?
Precies, dat is een ander soort schip.
Dat heet toch geen pont?
Is dat een veerboot? Veerboot, dat ja. Is het denk ik. En daar aan boord werd ik, daar was een congres over duurzaamheid en klimaat. En aan boord werd ik benaderd door een onderzoeker van de Universiteit Utrecht. Die zei dat hij bezig was met een onderzoek over het traceren van aangespoelde olievaten op stranden. Oh. Op zee. Traceren naar de bron. En toen dacht ik, toen ik dit bericht van Thies dus op Slack zag, dacht ik, Dimitri weet alles van schepen. En ik ken een onderzoeker die alles weet van oceaanstroming en dingen traceren. Nou, dat moet toch te doen zijn, te combineren zijn.
Ja, want jij begon zelf dus helemaal blanco. Je wist eigenlijk helemaal niks van dit soort.
Van deze industrie bedoel je?
Ja.
Nee, eigenlijk helemaal niet. Ja, ik wist dat er wel internationaal veel veetransport was. Maar dat ken ik eigenlijk vooral van de weg. Dat heel veel bijvoorbeeld varkens gaan van Nederland naar Duitsland. Gaan ook wel eens varkens naar Italië, zodat ze kunnen worden geslacht als parmaham.
Ja.
Maar over zee wist ik eigenlijk helemaal niks van toen ik dit las.
En toen haalde je Dimitri erbij.
Ja.
En jij dacht, ja, veetransporten over zee, daar weet ik alles van.
Ik wist er helemaal niks van. Het was voor mij een totaal nieuw onderwerp. Dus ik kon het eigenlijk eerlijk gezegd ook niet zo geloven dat dat een ding was nog. ja, je weet dat er dan heel veel dieren op een schip worden gestouwd. Dat wordt natuurlijk tot het laatste kubieke centimeter wordt waarschijnlijk gevuld van zo'n schip. En je weet ook al, ja, dat moet heel vervelend zijn. Iedereen die wat langer op een boot heeft gezeten. Het staat niet eens hutje mutje. Ja, dat kan nooit leuk zijn. Dus het was een hele leuke uitdaging om uit te zoeken waar komen die dieren vandaan. Maar ik zag ook al vrij snel dat hier waarschijnlijk een heel schrijnend verhaal achter zat. Dus ik voelde me wel gemotiveerd om daar mijn tanden eens in te gaan zetten.
Waarom wordt vee eigenlijk over zee getransporteerd? Kunnen mensen niet hun eigen vee houden in hun eigen landen?
Ja, dat is een goede vraag. Het lijkt me vrij duur om dat te doen. Want ze moeten het ook in leven houden natuurlijk. In allerlei voorwaarden voldoen. Volgens mij, maar Jan, dan moet jij me maar aanvullen als ik ernaast zit. Heeft het ook te maken met de afnemers. Want die zitten vooral in het Midden-Oosten veel. En dat het daar toch moeilijker is om een bepaald soort ras koe te houden. Of schapen te houden. Vanwege het klimaat dat daar heerst. En dat ze die dieren graag levend willen om bijvoorbeeld halal of kosher te slachten. Dus ja, dan willen ze het niet ingevroren krijgen.
Dat is inderdaad de vraagkant. En dan heb je ook nog de aanbodkant. Dat veel van deze transporten komen uit Ierland bijvoorbeeld. En dat is niet gek, want Ierland heeft net als Nederland een heel grote melkvee-industrie. En als een koe een kalfje krijgt en het is een meisje, dan kan dat een melkkoe worden. En dan kan die melk gaan geven. Maar alle stiertjes, die kunnen geen melk geven. Dus dat is eigenlijk een soort restproduct van de melkvee-industrie, al die stiertjes. En dat is toch ongeveer de helft van alle geboren koeien zijn van die stiertjes. En daar heeft onze collega Ties Joost eerder al heel uitgebreid over geschreven, over dat restproduct, het afvalproduct eigenlijk. Dus dat verschepen we dan naar buitenland, waar ze dat wel eten. Want in Nederland en in Ierland eten we helemaal niet zoveel kalfsvlees. We drinken heel veel melk, maar eten niet het kalfsvlees dat erbij komt.
Want wij eten weer meer varkensvlees in Nederland?
Kip denk ik veel. En ja, dat weet ik niet precies. Ik weet in ieder geval dat we het kalfsvlees niet zoveel eten. Niet genoeg in ieder geval.
Oké. En dan nu over jullie onderzoek. Wat was stap 1 na die foto?
Ja, moesten er eerst erachter komen van welk schip zou het gegooid kunnen zijn. Dus we moesten verdachten vinden. En we zijn begonnen om eens een lijst te maken van bekende veetransportschepen. En die lijsten zijn er. De Europese Unie heeft een lijst met schepen die hier mogen aanmeren. Daarnaast kun je via internationale registers, scheepsregisters, kun je nog meer schepen vinden. Dus ik ben gewoon maar eens begonnen door die internationale registers te gaan. En gekeken welke schepen zijn er, welke varen er op dit moment nog. En welke waren op dat moment in de buurt. En dat klinkt heel makkelijk, maar dat is natuurlijk best lastig. Maar daarvoor gebruiken we een bijzondere website. Die heet Global Fishing Watch. En in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, hebben ze schepen, informatie over alle schepen over de hele wereld, die signalen uitzenden, GPS-signalen uitzenden. Grote schepen zijn dat verplicht, zeker in de Europese wateren, om transponders aan te zetten, om te zorgen dat ze niet botsen met andere schepen, zodat andere schepen weten waar ze zitten. Maar iedereen kan in principe die signalen opvangen. En dat wordt ook gedaan.
En dat heet het transponders?
Ja, het heet AIS-signaal, heet het. En AIS staat voor Automated Identification System. Dat is dus verplicht op veel schepen. Ja, er zijn allerlei bedrijven, maar ook platforms die dit soort signalen verzamelen, waaronder Global Fishing Watch. Dus aan de hand van die AIS-data konden wij alle reizen reconstrueren. Dus we hebben gewoon gekeken van nou, wat is er in de weken voorafgaande aan de vondst van de stieren ongeveer in de buurt wezen varen. En dat waren eigenlijk maar twee schepen.
In de buurt van Bretagne, hè? De Bretagne kust.
Ja.
Ja, want dit is inderdaad de analyse die we konden draaien op basis van eigenlijk lokale nieuwsberichten in de Franse media. Dus dat artikel dat Ties doorstuurde, dat was niet het enige artikel dat gepubliceerd was. Want er waren 3 koeien in ieder geval aangespoeld, waar lokale kranten over hebben geschreven. En dan wisten we, nou, dat artikel is dan op, geloof ik, op 11 december gepubliceerd. En dan staat daar in het Frans, gisteren is het gevonden. Nou, dan weten we dat het of de dag ervoor of 2 dagen ervoor de publicatie van dat artikel waarschijnlijk is aangespoeld. En omdat het best drukke toeristische stranden zijn, kan je dat wel ongeveer zo zeggen. En daar beschrijven ze net dan ook. De burgemeester heeft beschreven, ja, er was wel een schip dat hier in een baai lag. Maar ja, zij wisten ook niet welk schip dat was. Want die Franse journalisten hadden niet de beschikking over, of tenminste niet de skills misschien om deze grote data van AIS dataset van Global Fishing Watch te analyseren.
Want eigenlijk was de informatie zo ongeveer, er zijn koeien aangespoeld, maar wie, wat, waar, waarom, dat weten we niet.
Precies, ja, dat staat ook in die kranten dat iedereen was een beetje in verwarring daar in Bretagne. Wat doen die koeien hier?
Want dat was nog nooit eerder gebeurd?
Nee, dus ik heb toen ook een mailtje gestuurd naar de natuurbeheerder van de gemeente Crozon in Bretagne. In mijn beste Frans, met heel veel Google Translate geholpen. Kan je er wat over vertellen over de omstandigheden waarin het is gevonden? Of gebeurt dat vaker hier? Want dat wisten we ook helemaal niet. En ook bijvoorbeeld, kan het zijn dat het gewoon een koe is die van een klif daar is gevallen? En hij zei, nou, in mijn 30 jaar dat ik hier heb gewerkt, is er nog nooit een koe hier aangespoeld. Wel dolfijnen en walvissen en soms reeën of everzwijnen die inderdaad van een klif vallen. Maar op die kliffen, daar grazen helemaal geen koeien daar in Bretagne. Dus de kans dat het een lokale koe is, was eigenlijk wat hem betreft ook uitgesloten.
En inderdaad, ze hadden geen oormerk meer. En hebben alle koeien oormerken in Europa?
Ja, in principe wel. Maar er kunnen ook andere redenen zijn dat die oormerken kwijt zijn. Als ze van boord zijn gegooid, dan worden die oormerken soms, tenminste dat is ons verteld, ook als een soort bewijsmiddel gebruikt van, nou, dit dier is wel aan het schip geweest en dat moet dan weer terug worden gegeven aan wie de koeien uiteindelijk heeft gekocht. De runderen, moet ik zeggen.
Oh, daarom zouden ze die oormerken eraf halen, bedoel je? Voordat ze
we dachten eerst zelf van ze proberen iets te verdonkeren manen. Dat zou kunnen. Dat is nog steeds een mogelijkheid. Maar het zou ook kunnen dat ze die oormerken hebben bewaard om aan de verkoper te laten zien van ze zijn wel aan boord geweest.
Ja, want dat vertellen jullie verderop in het stuk ook. Dat in een logboek houden de kapiteins bij wat er onderweg allemaal gebeurt. En er wordt inderdaad wel vermeld als er dieren overlijden, CQ, ja, verdwijnen. Hoe moet je dat noemen?
In principe alleen overlijden. Het verdwijnen, dat schrijven ze niet op. Dat zou een heel slechte methode zijn.
Nou, ik bedoel eigenlijk, ik zeg het nu heel raar, maar ik bedoel, ze zeggen dan bijvoorbeeld, er zijn 5 dieren overleden, maar wordt dan ook bij aankomst gezegd, hé, maar er komen 10 koeien minder aan. Hoe kan dat?
Dat zou denk ik officieel wel moeten. Dat verschilt per haven ook hoe goed daarop wordt gecontroleerd. Dit zijn dan, deze 2 schepen konden dus reconstrueren dat die naar Haifa in Israël en een haven in Libië zijn gaan. Hoe goed de controlemechanismes daar zijn, weet ik niet. Maar dat zou in principe daar gecontroleerd moeten worden. U heeft de inspectie in Ierland heeft gezegd dat er zoveel koeien aan boord gaan, maar u heeft er maar zoveel. En u zegt dat er zoveel zijn overleden, maar er zijn een paar koeien die ontbreken. Dat zou moeten worden gecontroleerd.
Dat was bij de Sarah M. toch het geval. Dat er een mismatch was tussen wat er aan boord is gegaan en wat er afkwam. En wat zij hebben opgegeven als dieren die waren overleden.
Precies, dat was dus bij een van die 2 schepen, de Sarah M. Die dus naar Libië voer, bleek dat ook het geval. En er waren 20 koeien, of runderen inderdaad moet ik zeggen, die
Er niet meer waren
en er wel zouden moeten zijn.
Oké, maar Dimitri, je zei net, het klinkt heel makkelijk, maar het is moeilijk. Dus na hoeveel tijd wisten jullie, oké, het kan gaan om 2 schepen?
Dan ga ik heel even onbescheiden zijn. Het is heel moeilijk, maar je kan dat. Dus ik had het in principe in een paar uur wel gevonden. Het waren de Ganado Express en de Sarah M. En de Ganado Express wordt gerund door een Nederlands bedrijf. En de Sarah M door een Libisch bedrijf. Libanees bedrijf.
Libanees of Libisch? Dat is Libanees. Wel iets anders, toch?
Libanees.
Oh, ze gingen naar Libië, maar ze waren Libanees.
Ja. Dus die konden al vrij snel zien van, nou, dit zijn de enigen die in de buurt zijn geweest. Ze zijn allebei vrij dicht langs de kust gevaren. Op een moment dat het zou kunnen zijn dat daar dieren overboord zijn gegooid. Maar ja, dan is de vraag, welke is het van de 2? En dat is een stuk lastiger uiteindelijk. Dan moet je toch eerst naar het papieren spoor gaan kijken. Van, kunnen we inderdaad zien wat er aan boord is gegaan en wat er weer af is gekomen? We hebben iemand gevonden in Ierland. Een dierenrechtenorganisatie die beschikking had over de logboeken van de kapiteins.
Hoe komen ze eraan?
Die vragen ze gewoon op.
Oh, die zijn openbaar?
Nou ja, op basis van de wet open overheid van Ierland dan kunnen ze die krijgen. Dat doen ze eigenlijk standaard. Ze gaan ook vaak zelf naar die havens waar die dieren opgescheept worden. Hoe noemen we dat?
Ingescheept.
Waar de dieren ingescheept worden. Dus die hadden die documentatie al voor ons beschikbaar. Dus dat was heel nuttig. Maar daarmee wisten ze eigenlijk nog steeds niet welke het was.
En toen?
Nou, de eerste hypothese was, omdat we dus de precieze route hadden. Als je dus, ze vertrokken allebei uit Ierland. En gingen dus naar het zuiden door de baai van Biscay. Dus langs Frankrijk, langs Spanje, naar de Middellandse Zee. Maar de Sarah M., dus dat Libanese schip, moet ik het goed zeggen. Maakte een soort rare omweg langs Bretagne.
Aha.
En toen dachten we, dat zie je op de kaart. Dat was best wel uit koers. En heeft daar toen 3 dagen voor anker gelegen. En inderdaad, in de lokale kranten staat ook, er is een schip gesignaleerd in de baai wat mogelijk een veetransport zou zijn. Waardoor we dachten, misschien zijn ze daar van boord gegooid in die baai. Dat zou wel verklaren dat een van die runderen in de baai waar ook is aangespoeld. Enige probleem is dat er ook andere runderen op andere plekken aan de kust van Bretagne, ver buiten die baai, 40 kilometer zuidelijker, zijn aangespoeld. Dus het zou aannemelijk zijn dat het ene rund daar is aangespoeld in die baai uit dat schip komt. Maar waar komen die anderen dan vandaan? Het was dus niet helemaal een afdoende verklaring nog voor. Het was wel verdacht dat schip daarheen ging, maar nog niet helemaal duidelijk.
Is dit het schip van van dat Nederlandse bedrijf? Nee.
Nee.
Oké. Okay. Maar even daarover. Wordt een verhaal dan meteen extra interessant als er een Nederlands tintje aan zit?
Jawel, zo werkt het helaas wel. Het moet toch wel dichtbij relevant zijn. Maar wat ik zelf nog interessanter vond, is dat uiteraard Nederland weer een vrij belangrijke rol blijkt te spelen in die hele internationale veetransport. Dat Nederlandse bedrijf is gewoon vrij groot. Het heeft veel schepen varen over de hele wereld. Dus ook in Zuidoost-Azië bijvoorbeeld.
Welk bedrijf is het?
Vroon.
Oorspronkelijk een Zeeuws bedrijf. Familiebedrijf, staat al 100 jaar. En zelfs de voormalige paterfamilie als ook quote 500 miljardair. Miljardair of miljonair, dat weet ik even niet.
Ik denk
miljardair.
Ja, hij was heel rijk.
Heel rijk in ieder geval. Ja,
niet meer.
Niet meer, hij is overleden afgelopen zomer.
Maar is veetransport hun core business?
Nee, ze hebben nog meer schepen hoor. Ze doen ook tankers en dergelijke.
Ja, maar wel een belangrijk aandeel van hun business. Zeker. En ook waar ze mee zijn begonnen in de jaren 60 al. Dus dat doen ze al een hele tijd. Verschepen ze over de hele wereld. En zij doen vooral, richten zich wel voornamelijk op de Aziatische markt. Dus heel veel vanuit Australië bijvoorbeeld naar China. Waar ze ontwikkelende economie, veel vlees eten. Wat meteen ook tot problemen voor Vroon leidde toen de coronapandemie uitbrak. En China zijn grenzen dicht gooide. Zeker voor dieren, al dan niet levend, waar nog meer ziektes aan boord zouden kunnen zitten. Nou, daar was die angst voor. Wat ook Vroon in slecht weer bracht ook. Dat was een financiële aderlating. Dus toen dat miljardairschap van Piet Vroon, dat werd ietsje minder daardoor. Sinds corona.
En wat jij zegt, Dimitri, de rol van Nederland, wat bedoel je daarmee?
Nou, van een Nederlandse bedrijf, dat daar toch weer groot in is.
Okay.
Ik bedoel, Nederland is natuurlijk qua landbouw, met name met diertransport, is een heel groot land. We zijn toch een soort draaischijf waarbij hier alles opgefokt wordt, zo'n beetje. Allerlei soja uit vreemde plekken worden gehaald, met name Brazilië, hier opgefokt en dan gaat het vlees de grens over. En wij blijven met de mest zitten. Maar ze zijn er nog meer van dat soort toch wel best wel destructieve landbouwsectoren. En dit is er dan ook weer eentje van. Dus ik was niet helemaal verbaasd dat Nederland daar ook weer een.
Nee, want zijn we niet of de tweede of de derde grootste vleesexporteur ter wereld?
Dat kan heel goed kloppen. Ja, die cijfers heb ik niet paraat.
Maar laten we zeggen, we staan in de top 10 in ieder geval.
Zeker, zeker. Ja.
Nou, mooi niet dus. Ik heb het even opgezocht achteraf. Want dit kan natuurlijk niet. Hè? Er zijn al te veel mensen die zomaar wat roepen in deze wereld. Wij staan in de wereldtop op plaats 22. Maar we zijn wel de grootste vleesexporteur van Europa.
Maar we zagen wel dat die schepen doen niet vaak Nederland aan uiteindelijk. Nee. Dus we hebben wel gezocht, van komen ze dan ook hier die kalfjes aan? Want we hebben die hier ook heel veel natuurlijk, vanwege onze melkindustrie. Maar de Nederlandse koeien lijken toch wat meer, stiertjes in dit geval, lijken toch wat meer op andere.
Over de weg vooral.
Over de weg en misschien de verbrandingsoven in.
Ik weet niet hoe vaak dat gebeurt. Maar wat er wel is dat bijvoorbeeld ook die Ierse stieren, die gaan dus, in dit geval zijn ze dus naar het Midden-Oosten gegaan. Die gaan ook vaak naar Frankrijk, waar ze dan op een vrachtwagen worden gezet. En dan rijden ze zo naar Nederland. En de kalverslachter van 3, die slacht ze dan hier in Nederland. Die haalt ze dus uit Ierland om hier te slachten. En vervoert ze dan vervolgens weer naar het buitenland. In vaak best wel grote slachterijen waar ook de bijvoorbeeld heel veel Poolse arbeidsmigranten. Heel naar werk is dat eigenlijk. Om dus aan de lopende band dus alleen maar stiertjes te slachten.
Ja, dus hier die dan op export hoeveel, gaan. Hoeveel onderwerpen hier aan elkaar raken. Even terug naar die twee schepen. Dus je hadden er twee in het vizier. En er waren dus meerdere koeien op meerdere plekken. Dus dat maakte het nog veel ingewikkelder. Wat was toen de volgende stap?
Ja, eigenlijk twee dingen. We moesten natuurlijk komen tot de hoofdverdachte. Maar dat was het tweede traject. Daar ga ik zo, kan ik daar iets meer over vertellen. Het eerste is dat we ook meer wilden weten over de omstandigheden aan boord. Want daar weten we eigenlijk niks van. Je hebt de logboeken, je weet wat erin gaat, je weet ongeveer wat er vanaf komt. Maar hoe zo'n reis is voor die dieren, daar wisten we weinig van. Dus in dit geval heb ik eerst eens gekeken naar wat zijn nou over het algemeen de weersomstandigheden waarin deze schepen varen. Want we wisten dat de reden van die omweg van de Sarah-M, waarom ze in die baai in Bretagne zijn gaan liggen, is vanwege storm geweest. Het waaide heel hard. En we hoorden ook via onze Ierse contacten dat schepen, als de windkracht 6 wordt voorspeld, eigenlijk niet mogen uitvaren.
Oh.
Dus we wilden weten, wat waren dan precies de weersomstandigheden? Dus we hebben alle posities hebben gesampled. Dus ieder uur een sample gepakt van waar is het schip nu? En vervolgens gekeken, wat waren de weersomstandigheden toen? Dus hoe hard waaide het? Was de regen? Wat waren de temperaturen?
Dat dit kan.
Ja, dus zo konden we zien dat ze eigenlijk al bij windkracht 6 tegen 7 aan uitvoeren. En onderweg in windkracht 8 ongeveer terechtkwamen. Nou, dat moet vreselijk zijn geweest voor die beesten. Want vaak zijn die schepen, zijn oude vrachtschepen die ook nog eens opgebouwd worden. Dus er worden gewoon een paar dekken bovenop gezet. En zeker in die hoogste dekken, dat gaat enorm heen en weer. Dus,
5 dekken geloof ik hadden deze schepen.
Dus nou ja, als je zelf als een keer op een stenenlijn naar Engeland hebt gezeten met storm, dan weet je verschrikkelijk dat is. Dus dat geldt ook voor die dieren. Maar op die manier konden we in ieder geval de weersomstandigheden beter in kaart brengen. En ook zien van nou, wat voor temperaturen waren er allemaal geweest. Ook de Ganado Express die vanuit het zuiden kwam richting Ierland. Die heeft ook met echt wel een flinke storm daar langs gevaren. Dus het was in ieder geval geen reden voor de Ganado Express om ergens aan te leggen. Of even te schuilen in die baai.
En was dit toeval? Of heb je kunnen zien dat dit vaker gebeurt? Dat de schepen.
Ja,
dus
dat hebben we vaak gebeurd. Ja? En ik heb die hele lijst met die schepen. Daar heb ik met een iets kleinere sample gewoon van 1 keer, 2 keer per dag gesampled. 2 uur 's middags en 2 uur 's nachts. Wat waren de weersomstandigheden toen? En dan zie je wel dat het vaak bij grote hitte. Of dat ze die schepen soms dagen of weken op zee dobberen. We weten dan niet of er dieren aan boord zijn. Maar je gaat niet zonder dieren, zonder vracht zomaar ergens dobberen. Dat ze ook met harde wind vaak gewoon varen. Dus je weet wel iets meer over de omstandigheden. Daarnaast hebben we wel wat video's gekregen. 1 video dat ging dan over een schapentransport vanuit Australië. Dus die hebben we uiteindelijk niet gebruikt voor het verhaal.
En van wie kregen jullie die video?
Van een Australische dierenrechtenorganisatie. Die hadden blijkbaar iemand aan boord. Zij zeggen...
Undercover.
Undercover 5 reizen met schapen die erbij zijn. Nou ja, we hebben die beelden niet gepubliceerd. Omdat het over schapen ging. Het is vanuit Australië en het was al een paar jaar geleden. Dus we wisten niet hoe representatief dit is. Maar die beelden word je misselijk van als je dat ziet. Het is echt vreselijk wat je ziet aan boord. Dieren die helemaal op elkaar gepropt zitten. Het is zo vol dat heel veel dieren kunnen niet bij het eten komen, bijvoorbeeld. Dus die verhongeren half. Of die worden onder de voet gelopen. Er is een enorme laag met mest waar die dieren in terechtkomen. Op een gegeven moment bouwen al die gassen zich ook op in die dekken. Waardoor je ze duidelijk gewoon ademhalingsproblemen krijgen. Dat was trouwens ook iets wat we wel terugzagen in die scheepsrapporten.
Van de Ganado Express en de Sarah-M. Daar stond inderdaad in het logboek dan dat er 5 dieren waren overleden door ademhalingsproblemen. En dat is dus dat ze stikken in hun eigen stront en pieslucht.
Ja. En dat wordt het verbaast me dat wel wordt genoteerd. Dus dat wordt erkend.
Ademhalingsproblemen.
Het is toch wel generiek. Dus je weet niet wat er aan de hand is.
Je kan ook zeggen.
Kan ook een griepje zijn.
Ja.
Dus op die manier konden we in ieder geval wel. Nou ja, hadden we voor ons wel een duidelijk beeld van. Zo kan het er in ieder geval aan toe gaan. Maar wat ik zelf al een mooiere video vond. Was nog de aankomst van de Ganado Express in Israël. Dus eigenlijk de vracht die wij hadden gevolgd. En dan zie je, er waren dierenrechtenactivisten in Israël. Die hebben daar die vracht staan opwachten. En dan op een gegeven moment moet zo'n vrachtwagen, die komt aanrijden bij een kruising. Die moet even stilstaan. En dan lopen ze eromheen. En dan kunnen ze die camera echt goed in die vrachtwagen krijgen. Ja, je ziet aan alles aan die dieren dat ze gewoon heel erg gestrest zijn. Onder de stront en de pis zitten. En bij een stier hangt een poot half uit de vrachtwagen en zo. Dus ja, die beesten waren er echt niet goed aan toe. Dat zag er echt heel kwalijk uit.
En dat is exact de vracht dus Ierland is vertrokken dus.
Ja, maar was dat nou dan weer toeval? Of zijn er waanzinnig veel dierenrechtenactivisten die van alles filmen?
Ja, dat is volgens mij een soort internationaal netwerk. Want dat is dus we kwamen erachter doordat dus de dierenrechtenorganisatie uit Ierland heeft contact met deze mensen.
Okay.
En dus die zei, hey, er is vandaag uit Ierland is een schip vertrokken met... Ze zeggen dat ze richting Israël gaan. Dus ongeveer die dag komen ze waarschijnlijk aan. Kunnen jullie filmen hoe die dieren eraan toe zijn? En die Israëlische activisten hebben dat toen gedaan. En de video naar Ierland. De eerste activist gestuurd die het weer met ons hebben gedeeld. Dus het is eigenlijk een heel erg toeval dat we na het konden zien. Als dit schip verantwoordelijk is geweest voor die overboord gevallen of gegooide runderen. Ze hadden hier in deze vrachtwagen moeten zitten.
Ja, dus jullie kwamen steeds meer te weten, maar nog steeds niet welk schip het nou is geweest.
Nee, daarvoor moesten we bij de oceaan stromen kijken. Maar misschien vind jij dat leuk om te vertellen.
Ja, nee, dat is dus niet het pont, maar...
Die man die jij op de pont ontmoette.
Precies, precies. Ja, dat was Bas Altena, die postdoc aan de Universiteit Utrecht was hij tot voor kort. En is nu bezig met een start-up. Want eigenlijk, hij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar satellietbeelden voor gletsjers. Omdat hij wel ook gedreven was om dat in kaart te brengen, hoe hard die smelten. En hij vertelde ook aan mij dat hij daar eigenlijk een beetje klaar mee was. Omdat hij elk jaar smolten die gletsjers weer harder. En hij wilde zijn kennis van data-analyse inzetten om ook echt vervuilers te gaan opsporen. Zeg maar. Dus de milieuvervuilers die in dit geval verantwoordelijk waren voor een set olievaten die volgens mij in 2022 zijn aangespoeld op de Waddeneilanden. Dus er waren strandjutters, die hadden daar foto's gemaakt. En hij wilde weten, die zijn door een schip overboord gegooid. En hij is dus alle stromingsmodellen van de Waddenzee en van de Noordzee en de windrichtingen, een beetje wat Dimitri ook heeft gedaan, maar dan om de hele systeem in kaart te brengen, is hij dus al een jaar mee bezig om dat in kaart te brengen, om dus die olievaten te herleiden tot schepen die ze overboord hebben gegooid. Dat vertelde hij toen. En toen dacht ik, dat is al een heel mooi verhaal. Daar hou me op de hoogte van hoe dat gaat. En daar appte en mailden we af en toe over. Nou, dat is ook een probleem natuurlijk, die vervuiling van die stranden. En toen die koeien aanspoelden, toen heb ik volgens mij hem meteen gebeld of gemaild. Bas, kan je dit ook met koeien? En ook in Bretagne. Ja, koeien en olievaten en de baai van Biscay en de Waddenzee zijn allemaal best wel anders nog. Zij reageerde in eerste instantie best terughoudend. Van ja, hij had allemaal data over stroming in de Noordzee. Maar ja, het is wel heel anders daar in die baai.
Dan moest je weer helemaal opnieuw beginnen eigenlijk.
Ja, eigenlijk een beetje wel. En gelukkig, hij wist natuurlijk wat de algemene natuurkundige wetten zijn die daar, welke factoren je rekening moet houden. Stroming aan het oppervlakte, stroming op diepere lagen. Wind natuurlijk maakt uit.
Temperatuur.
Temperatuur maakt ook uit. Toen is hij aan de slag gegaan voor ons om... dat toch een poging te wagen met veel voorbehoud. Ik weet niet of het gaat lukken. Het is een onvolledig model. Maar het lukt hem toch in vrij veel detail om dus de stroming in kaart te brengen daar. En dus te herleiden tot die... Want ik heb hem ook de data gegeven. Nou, op die dag spoelde daar op dit strand een rund aan. En op die datum spoelde daar een rund aan.
En hoe de schepen
voeren. Nou, kan je die twee aan elkaar linken.
Ja. En hij gooide dan ieder uur, tenminste virtueel dan in het model, ieder uur 200 stieren overboord. Dus dat zijn natuurlijk datapuntjes, dat zijn geen echte stieren.
Nee, maar is dat niet wat veel voor een simulatie?
Ja, maar je wil weten hoe het zich verspreidt. Dus
en de onzekerheid.
Gaat om de onzekerheid en de kans in kaart te brengen.
Dat snap ik, maar ik zou denken, je wil zo dicht mogelijk bij de realiteit blijven met de simulatie.
Ja, maar je weet niet waar, ja... Juist denk ik, wat je vaak doet bij dit soort modellen, zeker als het voorspellende modellen zijn, want het is dit, is dat je een soort ensemble maakt. Dus je doet er heel veel bij elkaar. En dan neem je eigenlijk het gemiddelde ervan. Daarom moet je er ook meerdere eruit gooien. Dus wat het KNMI doet, dat ook zo. Het is eigenlijk een beetje net alsof je de wisdom of the crowd maak je gebruik van. Dus als je op een verjaardag bent en je vraagt aan iedereen van hoeveel weegt deze pot met kauwgomballen. Als je iedereen's schatting inneemt, dan weet je, dan zit je waarschijnlijk behoorlijk dicht bij de waarheid.
Dichterbij dan wanneer je het aan drie mensen eentje, vraagt.
Ja, precies. Wanneer je, als je maar één koe doet, dan is dat een modeluitkomst. Terwijl als je de 200 doet per keer, heb je 200 modeluitkomsten. En dan ga je middelen kom je een beetje bij een betere...
En kwam hij daarachter?
Ja, ik vind het wel, maar...
Ja, hij is wetenschapper, dus hij benadrukte zelf ook de onzekerheden. En hij had geloof ik nog de wind niet eens meegenomen. De golfslag wel en de temperatuur aan het oppervlakte. En zelfs op diepere lagen, want die koeien kunnen natuurlijk ook nog zinken. En dan zijn er weer andere stromen, dat had hij volgens mij wel nog meegenomen. En dan zie je, hij stuurde dan een kaartje naar ons toe, of een videootje van een kaartje. Dat je dus van Engeland zie je en Frankrijk en een deel van de oceaan. En dan zie je een schip varen met een lijn. En dan in een bepaald kleurtje opeens een soort waaier aan stiertjes die over dat water richting, een groot deel richting de kust van Bretagne drijven. Waarvan een aantal echt vrij nauwkeurig, echt, nou, ik weet niet hoe, 5 à 10 kilometer in de buurt van dus de daadwerkelijke aangespoelde locatie terechtkomen.
Oh. Ja.
En niet allemaal, geloof ik. Ik geloof 3 en 2 van de 3 vrij nauwkeurig.
Ja, de meest noordelijke bleef een beetje in de...
Precies, ja.
Ja.
Maar ja, het stormde ook. Dus ik weet niet of hij dat ook heeft meegenomen. De bijzondere
versie.
Ja, dat heeft hij toen ook meegenomen. Nou ja, en het is een onzeker... Het is een model, dus het is natuurlijk niet helemaal. Maar dat hij er 2 al vrij precies kon herleiden.
En het was de Sarah M.
Zeer waarschijnlijk wel. Ja. Behalve voor 1 aangespoelde rund leek het waarschijnlijk eigenlijk dat hij weer uit de Ganado Express komt. Dus.
Nee, maar dat was die spoelde aan na de periode dat de koeien waren gevonden.
Oh ja,
dus
dat
kon niet zijn geweest.
En hoe reageerde, tenminste ik neem aan dat jullie de bedrijven ook gecontacteerd hebben op deze uitkomsten?
Mm-hmm. Nou, het bedrijf van de Sarah M, die dus wel een beetje onze hoofdverdachte was. Er was überhaupt moeilijk om contact mee te vinden. Het was een bedrijf dat inderdaad in een villa ergens op het platteland van in de buurt van Beirut zou dat geregistreerd zijn. Ja, er is geen Street View, er zijn geen andere bedrijven. Bedrijfsregisters in dat land zijn bijzonder ontoegankelijk. We vonden wel een e-mailadres daarvan. Daar hebben we maar een mailtje naar gestuurd met een set vragen. En daar is geen antwoord op gekomen. Telefoonnummers waren er niet, namen ook niet echt. Dus dat liep dood. En over Vroon, dus dat Nederlandse bedrijf, die dus niet helemaal... Ja, waarschijnlijk was het wel dus de Sarah M, maar toch wilde ook hen perspectief erop. Die waren wel heel toeschietelijk met antwoord, dat moet ook gezegd worden. Die waren heel uitgebreid, hebben die geantwoord.
Ik denk dat zij nog nooit een vraag hierover hebben gekregen. Wat denken jullie?
Die transport die ik eerder beschreef over dus van Ierland naar Frankrijk en dan via de weg naar Nederland. Daar heeft volgens mij Zembla, als ik het goed heb, afgelopen zomer wel een uitzending over gemaakt. Maar dat is dan niet via Vroon. Maar ja, dus er wordt wel eens wat over geschreven, maar daar kom je dan achter. Maar over de reactie, ze zeiden wel... Ik zoek hem er even op, inderdaad. Vroon die zegt, we hebben deze zaak onderzocht na een verzoek van de Ierse autoriteiten en kunnen bevestigen dat het vee niet afkomstig is van de Ganado Express. Nou, dat zeggen ze. Maar ze zeggen ook, bijvoorbeeld, want we hebben ze ook geconfronteerd met de, volgens mij, 1,3 vierkante meter per rund aan boord van die schepen. Wat toch bijzonder,
Claustrofobisch.
Claustrofobisch is inderdaad het juiste woord. En zij zeggen van, nou, dat A voldoet dat aan alle wetgeving. 1,3 meter per 350.
Is dat zo?
Dat is zo, inderdaad. Al is er voorgesteld in Europa om dat naar 1,85 uit te breiden. En zeggen wetenschappers dat je eigenlijk 3,5 vierkante meter per rund moet rekenen. Nou, kan je nagaan. Dus dat is een derde van wat wetenschappers eigenlijk verantwoord vinden. Mijn vrouw zegt daarover, daar confronteerden we ze ook mee. We zijn van mening dat de normen voor dierenwelzijn hoog zijn en dat het simpelweg toevoegen van meer ruimte niet noodzakelijkerwijs leidt tot nog beter dierenwelzijn.
Nee, en ze hadden dus ook nog zitten lobbyen tegen die verruimingen. Dus ja. Dat ging aanvankelijk om een verruiming van, dat hebben we even omgerekend, nog geen twee A4'tjes wat die dieren erbij zouden krijgen.
Wat Europa voorstelde? Of wilde?
Nee, dat was in Australië was dat. Ja. Okay. Dus dat is waar zij de meeste zaken doen. Ja. En daar wilden ze dus van 1,3 naar 1,33.
Ja. Ja. En dat heeft Vroon proberen tegen te houden?
Ja, onsuccesvol overigens.
Oh.
Ja. Ze zeiden dat dan hun economische bestaanszekerheid in het geding zou komen als dat zou worden verhoogd. Dus met 2 A4'tjes per rund.
Ja, dus dit is, Vroon denkt aan geld, dat is duidelijk. Maar het verrast me ook dat de Europese Unie pleitte voor 0,3 erbij. Of hoe weinig was het eigenlijk? Waarom? Wij vinden dit dus acceptabel met z'n allen, dat dit zo gaat?
Nou ja, kijk naar de hele bio-industrie. Dan zie je meteen wat we allemaal acceptabel vinden, toch?
Ja.
We weten allemaal waar ons vlees vandaan komt en hoe dat tot ons komt. Dus ja, we zijn er allemaal mede schuldig aan. Behalve als je vegetarisch of veganistisch bent, denk ik. Wat geen oproep is om dat te worden. Dan moet je lekker zelf eten. Ik ga daar niet bevoogdend over doen, maar wij weten het wel.
Ja. Ja. En overigens, dus de Europese Commissie heeft dus het voorgesteld om het aantal vierkante meters te verhogen. Maar minister Adema in Nederland, daar is nog niet over gestemd in Europa. En minister Adema die zegt dat hij eigenlijk voorstander is van een totaal verbod van levend vervoer over zee naar landen buiten de Europese Unie, zegt hij. Maar daar is geen meerderheid voor in Europa. Want er zijn andere landen die van die transporten heel veel profiteren. Voor Nederland is dat niet zo, want wij exporteren lekker alles over de weg. Dus dat is ook makkelijk om daarvoor te pleiten.
En ondertussen, en dat schrijven jullie ook, is de export van levend vee een groeimarkt. Maar dan bedoelen jullie niet alleen over zee, ook over land.
Ja, de cijfers voor over zee zijn bijna niet te vinden. Dus het gaat vaak over de totale over weg en zee. En dat is inderdaad flink toegenomen de laatste jaren. De laatste 10, 20 jaar.
Wat kunnen we nu met dit verhaal? Hè? Want jullie hebben dit helemaal uitgezocht. Er is waanzinnig veel kennis uitgekomen. En nu? Dimitri?
Ja, dat is altijd de vraag als je iets hebt gepubliceerd. Dus uiteindelijk zijn we altijd maar kleine radertjes in het geheel. Maar ik hoop in ieder geval dat mensen er wat meer bewust van zijn geworden. En misschien dezelfde reactie hebben als ik had toen ik daar überhaupt... Ik wist het helemaal niet van het bestaan van dat soort schepen. En daar begint het uiteindelijk toch mee. Dat dit soort transporten plaatsvinden. En mijn persoonlijke mening, moeten dit soort dingen gewoon verboden worden. Ik denk dat het echt vreselijk is voor die dieren en de leefomstandigheden. En ik zie eigenlijk niet zo goed in wat ons economisch nut hiervan is. En er is al meer dan economisch nut. Het gaat natuurlijk om dierenwelzijn. Dus wat mij betreft houden we hiermee op. Maar dat is mijn persoonlijke mening.
Ik krijg de indruk dat jij bij Follow the Money dit onderwerp op de kaart aan het zetten bent. Want laatst in datzelfde communicatiekanaal Slack zei jij, ik geef binnenkort een workshop Maritime OSINT. Wat is dat ook weer, OSINT?
Open Source Investigations, of Open Source Intelligence moet je zeggen. Dus wat kun je allemaal uit publieke bronnen halen? In dit geval over de maritieme sector, dus over scheepvaart. Waar schepen zijn, wie achter schepen zitten, wat ze vervoeren, waar naartoe. Ongeveer, ik geloof, 90% van wat wij hier in Nederland gebruiken en importeren komt via de zee. En eigenlijk weten we niet zo goed wat er op zee gebeurt. En het is natuurlijk een moeilijke plek om te monitoren. Op land wordt alles ingemeten en geregeld en geregistreerd. En op zee is dat lastiger. Maar de middelen zijn er steeds meer om dat te doen. We kunnen inderdaad terugkijken tot 2012 ongeveer naar alle scheepsbewegingen. Er zijn gelukkig veel meer media inmiddels mee bezig. Er zijn steeds meer satellietbeelden, radarbeelden vooral, beschikbaar om extra onderzoek te doen. Ik vond dit een goede vingeroefening, om het me even oneerbiedig te zeggen.
Hoeveel FTM'ers hebben meegedaan?
Volgens mij waren ze met z'n negenen.
Oké, want er zijn inmiddels ook 2 dossiers. De Noordzee, de visindustrie.
Ja.
En dan dit verhaal valt dan weer in de landbouwindustrie.
Dus we zijn ook met olie bezig.
Ja, dus er komen steeds meer verhalen van zee eigenlijk.
Ja, precies. Ja, we krijgen ook toegang binnenkort tot exportdata. Dus wat er wordt geëxporteerd uit verschillende landen en waar naartoe. En wie erachter zitten. Dat is hele dure data, maar daar kunnen we binnenkort ook bij. Dankzij uw lidmaatschap, mensen. Heel fijn. Want dit soort onderzoeken zijn wel heel duur over het algemeen om te doen. Maar die data zijn er. Het kost alleen veel geld. En je hebt er wel de technische know-how voor nodig. Nou, de wil is er bij ons. De technische know-how ook. En het geld gelukkig ook steeds meer dus.
En hoe zijn de reacties geweest, Jan, op dit stuk? van de leden, maar ook eventueel daarbuiten?
Ik denk wel meer reacties dan op het gemiddelde stuk. En ik denk dat het heel emotioneel ook is. Omdat mensen geconfronteerd worden met inderdaad wat het, zoals Dimitri zei, wat het gevolg is van vlees en melk en yoghurt consumeren. En ik weet dat bijvoorbeeld ook de Partij voor de Dieren in Europa grijpt dit bijvoorbeeld ook aan om toch weer te pleiten voor een verbod op deze handel over zee. Dus ik hoop dat het... dat wetsvoorstel moet natuurlijk nog worden bediscussieerd. Dus het kan zijn dat we daar een heel klein beetje in hebben bijgedragen.
En ondertussen start Dier en Recht ook een rechtszaak tegen de Van Drie Group.
Ja.
Een kalfsvleesgigant.
Ja, ja.
Gaat dat dan ook over de transport? Nee, niet over zee, over land.
Dat gaat dus deels over zee en deels over land.
Dat is het verhaal.
Ja. En dat is dus waarom dat in de cijfers is Nederland dus een heel klein land. Omdat we het grootste deel via wegvervoer doen. Maar dat, ja, omdat dat dan in een Franse haven aankomt en dan over de weg naar Nederland gaat. Dus dat is wel een ander onderdeel van ditzelfde grote netwerk van deze industrie. Dat zich over heel Europa en daarbuiten uit verspreid is.
Zou dit nog een thema kunnen worden, zit ik opeens te denken, bij de aanstaande Europese verkiezingen in juni van dit jaar?
Dat weet ik niet. Nou, het is ook weer niet. Het is een sector die groeit, maar dat zit hem wel vooral in de weg. Dat deze levende export is ten opzichte van het wegtransport wel klein. Maar dat is vooral omdat de wegtransporten zo groot zijn. Dus of deze levende export over zee daar een thema wordt, dat weet ik niet. Het zou mooi zijn.
Daar trek je geen kiezers mee. Niet genoeg.
Probeer nu maar eens beperkende maatregelen aan boeren op te leggen in dit klimaat.
Oh, ja.
Straks wordt al het mest weer uitgestrooid in Den Haag en Brussel. Dus ik denk niet dat echt een...
Ik wil nog één ding wel over die transport. Dus er is zelfs nog onderzoek dat erop wijst dat deze export, dat het goedkoper zou zijn om gewoon die dieren in Ierland en in Nederland te slachten. En dan in te vriezen en dan naar het Midden-Oosten te verschepen. Er is nog niet heel definitief uitkomst over. Maar ja, dus ik denk dat het ook voor boeren zou het nog goedkoper, denk ik, zijn en beter om dat niet op deze manier te doen.
En dat bespaart dan die dieren die lijdensweg.
Ja. Er was onlangs een schip in Kaapstad vol met vee. Dat was in het nieuws omdat het zo ontzettend stonk. Omdat ze daar wekenlang slechte omstandigheden, dat al die poep en pies bij elkaar, dat zelfs inwoners van Kaapstad er last van hadden. En daar was dus een vertegenwoordiger van de dierenactivisten die daar dus pleitte voor het slachten van die dieren.
Kan je nagaan, ja.
Precies.
Dan moet je wel de wanhoop nabij zijn als dierenrechtactivist.
Ja.
Ja, dank jullie wel.
Ja, dank jij.
Ja, ook bedankt.
Al meer dan 40.000 mensen maken het werk van Follow the Money mogelijk. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl.